De
Mokka Omhoog. Mooi beginnen te zien. Een aantal bekende gezichten. Ook al nieuwe gezichten. En dankjewel. Ik zag ook Hegel net weer spelen. Hij was steeds ouder, zie ik. Maar steeds met passie van Jezus. Dat was mooi om te zien. Vond ik. Ik moest u ook te groeten op mijn gemeente Roermond. En voor ik dat vergeet met deze afkomende van de broers en zussen in Jezus Christus met Roermond. Vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken over het gezag van Jezus. Dat staat er al. Maar nou is het onderwerp gezag nou niet iets waar de gemiddelde Nederlander voor uit zijn bed komt. Om daar eens wat van te horen. Er is veel moeite met gezag. En er zijn ook heel veel mensen die zijn beschadigd door gezagdragers. Maar als de verschillende gezagskringen in je leven goed functioneren, dan ben je een gezegend mens. Dan leef je beschaafd en dan leef je ook in een veilige omgeving. Zowel fysiek, als emotioneel, als ook mentaal. Er is heel veel te zeggen over het onderwerp van gezag, maar ik wil het vanmorgen graag hebben over het gezag van Jezus. En misschien is dat ook wel het meest makkelijke. Omdat hij geweldig is en goed is. En het is ook makkelijker om gezag te ervaren als je weet dat iemand van je houdt. Maakt een stuk makkelijker. Jezus is de centrale figuur in de Bijbel. Het gaat om hem. Hij is ook de centrale figuur in de hele historie van de mensheid. Het gezag van Jezus. En wat belangrijk is, wat wij er ook van toelaten in ons leven. En in welke mate wij ons ook openen voor het gezag van Jezus. Laten we ook kijken wat de Bijbel van zegt. Ik wil met jullie graag een stukje lezen uit Matthäus 17. Dus dan vanuit de Bijbel de rest van de tekst heb ik allemaal op sheet staan. Maar dit is iets anders en wat ik zal graag voorlezen vanuit de Bijbel. Matthäus 17, de eerste 9 versen. En dan staat in Matthäus 17, vers 1, en na 6 dagen nam Jezus Petrus en Jacobus en Johannes zijn broer met zich mee en bracht hem op een hoge berg alleen hem. Hij werd voor de ogen van de gedaante veranderd en zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En zie, aan hen verschenen Mozes en Elia die met hem spraken. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Heer, het is goed dat we hier zijn, laten wij, als u wilt, hier 3 tenten maken voor u een, voor Mozes zijn en een van Elia. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk over schaduw aan. En zie een stem uit die wolk zei: Dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mijn welbehagen heb, luister naar hem. En toen de discipelen dit hoorden, wierpen ze zich met gezicht ter aarde en werden zeer bevreesd. En Jezus kwam bij hen en raakte hen aan en zei: Sta op, wees niet bevreesd. En toen ze hun ogen opsloegen, zagen zij niemand dan Jezus alleen. En toen ze verbergen afdalen, gebood Jezus hem: Vertel niemand van wat u gezien hebt, totdat de zoon des mensen opgewekt is uit de doden. Tot zover. En de wereld om ons heen zie je overal gezagsproblemen. Gezagsproblemen met de overheid en ons land. Deze week ook. En we gaan nieuws in Catalonië. Gezagsproblemen op school. Gezagsproblemen in gezinnen. En gezagsproblemen in huwelijken. De VN. Die heeft geen gezag. Nog gebrek aan eenheid is het daar. Als er eenheid zou zijn, dan zou de conflict in Syrië zo opgelost zijn. En weet je wie er ook gezag verloren heeft? De als een kak. Wie spreekt er nog met ontzag over de kerk? De Rooms-Katholieke Kerk heeft veel van haar gezag verloren door de seksuele schandalen. En veel mensen hebben sowieso al problemen met standpunten van de Rooms-Katholieke Kerk over huwelijk en seksualiteit. En als dan ook blijkt dat intern dat op grove wijze geschonden wordt, dan verlies je veel gezag. Ook het niet respecteren van gezagskringen. Anders dan die van de kerk heeft veel afbreuk gedaan aan haar gezag. Maar ook de protestante kerk heeft veel van haar gezag verloren. Doordat er veel plaats het gezag van de Bijbel ingewisseld is in het gezag van de wetenschap en van het eigen denken en kunnen van de mens. En hoe kan de kerk het gezag terugkrijgen? Dan zal de kerk moeten geloven in het gezag van Jezus Christus, in het gezag van de Bijbel en ook in het gezag van de Heilige Geest. En dat betekent niet dat je dat als kerk verkondigt, maar dat je dat als kerk ook doet. God heeft een deel van zichzelf geopenbaard in de natuur. En hij heeft zich op verschillende manieren geopenbaard door oud-testamentische vader heen, zoals, ja, we kennen Mozes, Abraham, Isaac en Jacob en de profeten. Maar de meest krachtige openbaring van God is in zijn zoon Jezus Christus. En de zoon die in de boezem van de vader was, in onze verklaart zoals Johannes 1 vers 18 zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon, die aan de boezem van de vader is, die heeft ons ontkennen. De meest centrale figuur in de Bijbel, maar ook in de geschiedenis van de mensheid, is Jezus Christus. Het hele Oude Testament is er een rijkhalsend uitzien naar iemand die gezag heeft en met gezag zal spreken. En in het Nieuw Testament, dan gaat het over Jezus, het is het toch vol van Jezus. Paulus, die is ook heel erg van de drongen en die zegt in de Korinthebrief, want ik had mij voorgenomen niets anders over te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Laten we eens wat dieper ingaan op het gezag van Jezus. Ik heb een overzichtsdia, ik zal even de lijn lopen. Het zit. Hij doet het nu toch niet? Jawel. Hij zit achter mij en dat is een beetje lastig. Maar als eerste wat moet zeggen de evangelie over het gezag van Jezus. En het tweede is wat zeggen de werken van Jezus over zijn gezag. Het derde waar ik bij stil wil zijn is. Het tweede was, wat zegt Jezus zelf al met betrekking op gezag, en de derde is van, wat zeggen de werken van Jezus over zijn gezag, en wat zegt de houding van anderen naar Jezus toe over zijn gezag, en tenslotte ook, wat zegt zijn doop en opstanding over zijn gezag. Oké. Dus met deze vijf dingen wil ik graag met jullie even stilstaan. Als eerste is, wat zeggen de evangeliën over het gezag van Jezus? Ik zal in het kort drie argumenten geven, drie gebeurtenissen eigenlijk, waar het blijkt dat Jezus het opperste gezag heeft en ook niet tegengesproken kan worden. Het tragische is eigenlijk dat het vaak gaat om verhalen die uit de Bijbel die we al aan kennen, maar vaak ook de dingen over het hoofd zien. De evangelie die zijn niet zomaar geschreven, ze zijn met een doel geschreven. Het is niet een verzameling van feiten, maar ze stellen allemaal Jezus Christus voor als de hoogste gezagsdrager. Als eerste bij de aankondiging van de geboorte van Jezus, dan verschijnt er een engel aan Jozef in een droom. En die zegt, In Matthäus heb je de eerste evangelie, het eerste hoofdstuk, vers 23. Er staat, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En je zult hem de naam Emmanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Het is precies staat aan het begin van het eerste evangelie. En je kunt Jezus niet reduceren tot een goed voorbeeld, wat hij ongetwijfeld ook is, of een bijzonder mens. Nee, hij is God met ons. God met ons. En dat Maria krijgt die aankondiging in Lucas 1, vers 32 en 33. En er staat, hij zal groot zijn en de zoon van Allerhoogste genoemd worden. En God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot de eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. De zoon van Allerhoogste en zijn koninkrijk zal geen einde hebben. De tweede gebeurtenis, die laat zien dat Jezus het opperste gezag heeft, is bij de doop van Johannes. En Johannes die zegt voor zichzelf, ik ben de Christus niet. Ik ben niet degene die met gezag bekleed is. Maar na mij komt iemand die sterker is dan ik, die ik niet waard ben om de riem van zijn sandalen los te maken. En dan komt het moment dat Jezus gedoopt wordt en de hemel gaat open en het daalt de Heilige Geest op Jezus neer in de gedaante van een duif. En dan komt de stem van de Vader uit de hemel en die zegt, u bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn behagen. En wat een bijzonder moment was dat, dat God de Vader in het bijzijn van zondige mensen zijn liefde verklaart aan zijn zoon. En tegelijkertijd bevestigt dat hij de zoon is. De zoon die met gezag bekleed is. En de derde gebeurtenis is de verheerlijking op de berg. En op die berg worden dezelfde woorden gebruikt, wat je net ook gelezen. Maar dan een belangrijke toevoeging. Weer is naar die stem van de Vader uit de hemel die zegt, dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mij welbehagen heb. Luister naar hem. Hij heeft het gezag. Luister naar hem. Heb je vragen? Luister naar hem. Heb je problemen? Luister naar hem. Heb je redding nodig? Luister naar hem. Iemand die het gezag heeft, dan moet je naar luisteren. En hier komt die stem van de Vader uit de hemel en die zegt, luister naar hem. En dit zijn niet zomaar beschreven feiten. Dit is uniek. Dit zijn bevestigingen dat Jezus het hoogste gezag is. En laten we eens kijken wat Jezus van zichzelf zegt. We zijn met sommige uitspraken van Jezus heel vertrouwd geraakt. En ze klinken ons bekend in de oren. Maar in het onderwijs van Jezus is het duidelijk dat hij met het hoogste gezag spreekt. Als Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld, dan had nooit iemand van tevoren zo'n gezaghebbende uitspraak gedaan. Ik ben. Niet de schrift zegt, of alzo spreekt de Heer, nee, ik ben. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En hier blijkt dat Jezus niet alleen met gezag spreekt, maar dat hij ook een gezaghebbende positie heeft. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Jezus heeft nog meer van die uitspraken gedaan. Van deze ik ben uitspraken. En dan is ook die zegenrijke bergreden. Maar Jezus heel duidelijk en krachtig laat zien dat hij de gezaghebbende leraar is. Laten we daar maar eens even op paar frasen heen op. En ik had heel even een keer, ja, niet de hele inhoud zien liggen wat hij ervan zegt aan Matthäus 5. We beginnen bij het 21ste vers. En er staat, u hebt gehoord dat tegen de oude gezegd is, en dan komt het, en dan zegt hij, maar ik zeg u. 26, hij is een beetje verder, voorwaar ik zeg u. Vers 27, u hebt gehoord dat tegen het voorgesprek gezegd is, u zult geen afgesproken plegen, maar ik zeg u. Dat is 31. Er is ook gezegd, maar ik zeg u. Verder heb u gehoord dat tegen de oude gezegd is, maar ik zeg u. En zo gaat het verder. Vers 38. U hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand, maar ik zeg u. Of ik zeg u achter dat. En dan vers 43. Je hebt gehoord dat er gezegd is, je moet je naaste lief hebben, je vijanden moet je haten. Maar ik zeg u, heb je vijanden lief, zegen aan uw gevloeken, behoed aan uw haten, en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. En zo gaat het dan door. Hier hebben we iemand die geen onderwijs gehad heeft op de scholen van die tijd. Hij was geen fariseer, geen schriftgeleerde. En de mensen die zeiden ook, van hoe weet deze de schrift dat hij geen onderwijs gehad heeft? Maar hij staat hier ook met gezag. Hij aarzelt niet. Hij verklaart met gezag, ik ben het. Ik zeg het. Ik. En dit onderscheidt Jezus van alle profeten. Die oud-testamentische mannen, dat waren machtige mannen. Afgezien van het feit dat God hen gebruikte en dat ze door de Heilige Geest gezalfd waren, waren dat grote persoonlijkheden. Maar nooit heeft iemand het woord ik in de mond genomen. Ze zeiden allemaal, zo zegt de Heer. Maar bij Jezus dat de taal anders. Hij zegt, ik zeg u lieden. Hij maakt het onderscheid tussen hemzelf en al die anderen. En dat kan je alleen als je het hoogste gezag hebt. En in alle nederigheid dat Jezus daar geen enkel twijfel over bestaat. En als Jezus dan de bergreden afsluit, dan zegt hij, daarom, iedereen die deze woorden aan me hoort en ze doet, zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op rots gebouwd heeft. En iedereen die deze woorden van mijn hoofd en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. Hier aan het eind van die bergrede dacht Jezus er nog een keer de nadruk op deze mijn woorden. Hij eist hier echt het hoogste gezag op. En dit is wat Jezus zei als gezaghebbende. Laten we eens kijken wat Jezus doet naar zijn werken. Wat zegt hij? De werken van Jezus over zijn gezag. Als je de evangelie leest, dan loop je van de ene gebeurtenis naar de andere. En waar het telkens blijkt dat hij het hoogste gezag is. Die wonderen die hij doet, zijn daden van liefde, maar het hoogste doel. En waar waren niet het hoogste doel, wat waren tekenen die hij gaf om voorop te komen en voor de getuigen van zijn eigen persoon en van zijn eigen gezag. En zijn gezag over de natuur. U blijkt ook, als het wat meer is met de discipelen, en dan zagen ze ook als die storm gesteld werd, en dan zagen ze, wie is deze toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En zijn gezag over de demonen, die blijkt bij de onderhandeling, bij de bezetenen die uit de grot erin komt. En in deze man is bezeten door vele demonen, maar zelfs met zijn velen zijn ze niet opgewassen tegen Jezus. En de demonen, die smeken Jezus dat hij niet naar de afgrond stuurt. En ze smeken Jezus met z'n allen. Waarom? Omdat Jezus gezag over hen heeft. Zijn gezag om zonde te vergeven blijkt als de vier vrienden de verlamde op door het dak van zijn huis neergelaten wordt en als Jezus de zonde van de verlamde vergeeft. En de schriftgeleerden die daarbij waren, die hadden daar grote moeite mee en zo verwacht in hun hart. En daar staat ook in Marcus 2, een stukje ervan, daar staat, waarom spreekt, en dan maakt Jezus dat op, hè, waarom spreekt deze op die manier een godslastering? Wie kan zonde vergeven aan God alleen? Ja, zoiets kan God alleen. En Jezus onderkent die overlegging aan haar en gaat daarop in en zegt, wat is gemakkelijker tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn je vergeven, of te zeggen, sta op, neem uw lichtmantel op en ga lopen. Maar, opdat u zult weten dat de zoon van de mensen macht heeft op de aarde zonde te vergeven, zei tegen de verlamde, ik zeg u, sta op, neem uw lichtmantel op en ga naar huis. En dit is weer zo'n gebeurtenis waarin Jezus laat zien dat hij gezag heeft om zonde te vergeven. Zijn gezag over een ziekte blijkt als de menigte vele malen tot hem komt en dat ook bestaat bij alle genas die tot hem kwamen. Zijn gezag over het paradijs blijkt ook als ik in die moordenaar zegt aan het kruis, heden zal je met mij in het paradijs zijn. Wat zegt, ja, de houding van anderen naar Jezus toe over zijn gezag. De mensen in de tijd van Jezus, die hadden in de gaten dat hij gezag had. Aan het eind van het geweldige onderwijs in de bergreden staat in Matthäus 7, 28. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. De menigte zag het en onderkende dat hij onderwees met gezag. De overpriesters en de fariseeën hadden die daarom op pad gestuurd om Jezus gevangen te nemen. Maar deze dienaren die waren zo onder de indruk van het onderwijs dat Jezus hen gaf, dat zij dat niet gegrepen hebben. En ze kwamen eigenlijk weer met lege handen terug bij de fariseeën. Dan staat in Johannes 7. Dan staat dat de dienaars kwamen tot de overpriesters en de fariseeën en ze zeiden tegen hem, waarom heb je niet meegebracht? En de dienaars antwoordde, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En de fariseeën dan antwoordde, bent u soms ook misleid? Heeft iemand van onze leiders zogenaamd geloofd, of van de fariseeën? Maar de menigte die de wet niet kent, is vervloekt. Want nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. Ook de dienaren van de fariseeën, die herkent dat Jezus met gezag sprak. Maar de fariseeën die verzetten zich er tegen en komen dan ook met hun powerplay naar de dienaren toe. Zijn jullie misleid? Heeft iemand van de leiders in hem geloofd? En dan doen ze nog een schepje bovenop. En dan zeggen ze, en de menigte die de wet niet kent, die is vervloekt. Maar de dienaren, nog nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens. En zo zijn er meerdere voorbeelden waar het blijkt dat anderen inzagen dat Jezus gezag heeft. De hoofdman over 100, die een knecht naar Jezus stuurt en zei: ik ben niet waard dat hij aan het dak komt. Ik heb mezelf niet waard geacht om naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal genezen worden. Of die beleidnis van Petrus die zegt: u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Tot slot nog een belangrijke bevestiging van het hoogste gezag van Jezus, en dat is zijn dood en opstanding. Ondanks dat het leek alsof hij zwak was toen hij gekruisigd werd, ondanks dat het leek alsof hij verslagen was, kwam hier juist zijn macht en gezag openbaar. Hij overwon de dood. Hij is opgestaan. En als je dood bent, en dat is bevestigd door de soldaten, en je hebt zelf de macht om op te staan, dan ben je sterker dan de dood. Dan heb je macht over de dood. Dan heb je gezag over de dood. En niemand had dat of zal dat hebben, alleen Jezus hiermee bevestigd. Hij is zijn hoogste gezag. Jezus heeft over de dood getriomfeerd. En wat een macht en wat een gezag heeft Jezus. Maar zelfs op dat schijnbaar zwakste moment, op het moment dat hij verslagen leek, op het moment van zijn sterven, wat zegt dan de hoofdman over 100 bijvoorbeeld? Laat een paar versen laten lezen ook in Matthäus 27. Vers 5 tot 54. En er staat dat Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde. Van de tempel scheurde in tweeën. Van boven tot beneden. En de aarde beefde en rotsen scheurden. En ook de graven werden geopend. En veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En na zijn opwekking gingen ze uit de graven. En kwam in de heilige stad en zijn er vele verschenen. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakte, dit de aanbeving zagende, alle dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods Zoon. Zijn sterven was met gezag. En het ging met tekenen aan wonderen gepaard. Het voorhangsel in de tempel, die scheurde van boven naar beneden. De graven werden geopend. En veel lichamen van de heiligen die gestorven waren, die werden opgewekt. Wat een betoning van macht en gezag. En de Romeinse hoofdman, die heiden is, die dat zag gebeuren, die werd bevreesd en die riep uit: werkelijk, dit was Gods Zoon. En dit bewijs van zijn hoogste gezag wordt geleverd bij zijn dood op zijn schijnbaar zwakste moment. En dit hoogste gezag zal zichtbaar worden voor iedereen. 1 Korinthe 15, vers 22 tot 26 staat over deze toekomst ook het volgende geschreven. Dat want zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, en daarna wie in Christus zijn bij zijn komst. En daarna komt het einde. En wanneer hij het koningschap aan God de Vader heeft overgegeven, wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan, want hij moet als koning heersen, totdat hij alle vijanden onder zijn voet heeft gelegd. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Hier staat het duidelijk. Hij zal als hoofdgezag alle andere heerschappij en macht teniet doen. En zal als koning heersen. En de laatste vijand die hij teniet zal doen, is de dood. denken over dat gezag van Jezus. Ik denk, het begint ermee dat het toch eens laat doordringen dat dat zo is. De verhalen in de Bijbel die zijn soms zo bekend en zo vertrouwd en zo gewoon voor ons, dat de diepte ervan ons kan ontgaan. Jezus is het hoogste gezag. Wat betekent dat voor mij en voor ons? En wat moeten we daarmee? Nou, mensen die gezag hebben, daar doe je goed aan om te luisteren. Luisteren niet alleen maar om het aan te horen, maar ook om het te doen, om te gehoorzamen. De politie heeft gezag, de rechter heeft gezag, de juffrouw op school heeft gezag, ouders hebben gezag. De ouders in de gemeente hebben gezag. Allemaal goed om naar te luisteren en te gehoorzamen. Maar des te meer moet je luisteren naar degene die het hoogste gezag heeft. Jezus. En niet voor niets kwam die stem uit de hemel. Die zei in Matthäus 17 vers 5. En terwijl hij nog sprak, zie een lichtende wolk overschaduwen naar. En zie een stem uit de wolk die zei, dit is mijn geliefde zoon, en wie ik mijn welbehaag heb, luister naar hem. Luister naar hem, niet alleen aanhoren, maar echt luisteren en doen. Ben je vermoeid en belast? Jezus zegt, kom alle tot mij die vermoeid en belast zijn, luister naar hem. Heb je problemen met je buren of op je werk? Heb je vijanden lief en bid voor hem, diegene die je vervolgen? Luister naar hem. Heb je relatieproblemen? Gooi dan weer het belletje op en neer. Maar luister naar hem. Als je Jezus volgt, dan wil dat niet zeggen dat er geen problemen in je leven zijn. Integendeel. Het kan wel degelijk lijden zijn. En de Bijbel die noemt dat ook. Lijden aan de wil van God. En dat is ook een lijden wat vruchtbaar is. Dat lijden dat is goed. Maar ik zie ook heel veel lijden wat nergens toe leidt. En dat lijden in je leven heeft te maken als je niet luistert naar hem. Je gaat je eigen weg. Luister naar hem en stel je onder zijn gezag. En als je terugkijkt op je leven, dat is goed om dat van tijd tot tijd te doen. Wat waren de momenten dat je niet luisterde naar hem? En wat heeft dat gebracht? En wat waren de momenten dat je wel luisterde naar hem? En wat heeft je dat gebracht? Ik weet niet in welke situatie op dit moment zit. Maar wat het beste is, luister